Klassieke muziek wordt nog niet zo massaal gestreamd als pop- en dancemuziek. Spotify is de hofleverancier voor deze genres, terwijl de klassieke muziek er zeer bekaaid afkomt. Om dit genre te redden bedacht Thomas Steffens een streamingdienst voor klassieke muziek onder de naam Prime Phonic. Welkom in de uitzending, Thomas.
Dankjewel, goedemorgen.
Goedemorgen. Even de naam, Prime Phonic. Ik herken het woord fonisch of fonie, maar verder niet.
Nou, Prime staat voor premium, van premium kwaliteit. Net als bij Amazon Prime bijvoorbeeld ook. Ja. En Phonic staat inderdaad voor fonische muziek.
Oké. Nou, dat is ook opgelost. Heel goed. Ik heb begrepen dat jullie, althans de Prime Phonic was eerst een download store voor klassieke muziek, maar dat liep niet echt. Hè? En toen is het verder geëvolueerd in wat het nu gaat worden.
Dat klopt. Je zou kunnen zeggen dat aanvankelijk was de hele muziekwereld heel erg rondom. Natuurlijk eerst rondom LP's georganiseerd, toen rondom CD's, toen een tijdje rondom downloads. En nu de laatste jaren zien we dat streaming de dominante manier is, of de snelst groeiende manier is om naar muziek te luisteren. Mm-hmm. Je ziet dat streaming ook ontzettend sterk groeit. Het groeit met ongeveer 40% per jaar. Dat betekent dat het iedere 2 jaar verdubbelt. Ja. En de verwachting is zelfs dat in 2030 70% van de mensen wereldwijd muziek zal consumeren via streaming als het primaire manier om naar muziek te luisteren. Dus het wordt gewoon steeds meer de dominante manier om naar muziek te luisteren. Mm-hmm. En tegelijkertijd zien we dat dat waar is voor popmuziek, voor rockmuziek, voor hiphop, voor dance. Maar het is niet waar voor klassieke muziek. En dat is best wel een groot probleem, vinden wij, een groep van klassieke muziekliefhebbers. Omdat je wel ziet dat gewoon de inkomsten uit cd- en downloadverkoop, die loopt terug. Maar er komt bijna geen omzet uit het streamingkanaal voor in de plaats. Mm-hmm. Dus om je een voorbeeld te geven, een normale popmuziekplatenmaatschappij, die haalt de helft van zijn omzet nu al uit streaming. Een klassieke muziekplatenmaatschappij, die haalt niet eens 5% van zijn of haar omzet uit streaming. Dus er komt nauwelijks streaminginkomsten om de dalende fysieke en downloadverkoop te compenseren. Ja. Waardoor je ziet dat het klassieke muziekgenre ieder jaar krimpt en er steeds minder geld is voor talentontwikkeling, steeds minder geld is om nieuwe leuke artistieke dingen te kunnen doen, omdat er gewoon steeds minder inkomsten binnenkomen. En dat gaat heel geleidelijk. Ja. Ik vergelijk het wel eens met klimaatverandering. Het gaat zo langzaam dat je het nauwelijks doorhebt. Maar aan het eind van de rit heb je wel een groot probleem. Ja. En daarom hebben wij Prime Phonic opgericht, omdat we zien dat streaming de toekomst is van muziek. We zien dat klassieke muziek geen deel uitmaakt van die streamingwereld op dit moment. Waardoor het eigenlijk de boot naar de toekomst aan het missen is. En wij houden gewoon te veel voor klassieke muziek om dat te laten gebeuren.
En weet je ook waarom dan de klassieke muziek geen onderdeel is van Spotify of van de andere streamingdiensten? Is er gewoon geen vraag naar? Of?
Nou nee, kijk, deze diensten zijn ontwikkeld voor popmuziek. Want dat is waar het grote geld zit. En ze doen klassieke muziek erbij. En dan zie je gewoon aan de kwaliteit van de dienst ervan af. Het heeft ermee te maken dat klassieke muziek is gewoon, het wordt een technisch verhaal een beetje, een stuk ingewikkelder is qua structuur dan popmuziek en dancemuziek en hiphop, waardoor het niet past in de manier waarop streamingdiensten zoals Spotify en Apple Music ontwikkeld zijn. Laat ik even een voorbeeld te geven om dat wat concreter te maken. Ja. Als jij naar popmuziek zoekt, kun je eigenlijk maar op 3 dingen zoeken. Naam van de artiest, naam van het album, naam van het liedje. Maar als je naar klassieke muziek zoekt, dan zoek je misschien naar Mozart's 4e pianoconcert, uitgevoerd door Lang Lang samen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Dan heb je nog een opusnummer, dan heb je nog een bijnaam van het werk en je hebt nog een keer een adagio, een andante of een allegro. Dus dat zijn misschien wel 10 manieren waarop je kunt zoeken. Maar Spotify is ontwikkeld om maar langs 3 manieren te kunnen zoeken en langs 3 datavelden aanbevelingen te kunnen doen. Waardoor je ook heel vaak ziet dat klassieke muziekliefhebbers op Spotify niet kunnen vinden wat ze zoeken. Als ik even wat grappige voorbeeldjes mag geven. Als je bij de Four Seasons invult in Spotify, dan kom je niet bij Vivaldi uit, maar Frankie Valli in de Four Seasons. Of als je Adagio for Strings intoetst, dan kom je niet bij dat mooie werk van Barber uit, maar dan kom je bij DJ Chesto uit. Mm. Of een misschien wat concreter of makkelijker voorbeeld. Als je gewoon Mozart pianosonate 21 intoetst, dan vind je op Spotify wel uiteindelijk de 21ste pianosonate van Mozart, maar je krijgt een willekeurig deel, het andante of het adagio of het allegro te horen. Je kunt vaak niet zien wie de pianist is. Mm-hmm. Dus je krijgt gewoon niet het hele stuk waarnaar je op zoek bent. Ja. En dat komt omdat, dat is een chic woord, die metadata van klassieke muziek zo anders zijn. En daarom hebben wij een streamingdienst opgewikkeld die die metadata helemaal heeft uitgeplozen. Dat is een enorme klus. Daar hebben 10 mensen een jaar lang aan gewerkt. Om de eerste database ter wereld te maken waar alle klassieke muziekstukken in staan, met alle albums, met al die datavelden die je nodig hebt. Maar het resultaat is dan ook dat je vervolgens bijna perfect de zoekresultaten kunt vinden die je zoekt.
En hoeveel componisten staan er dan nu in jullie database?
We hebben nu voor 600 componisten hebben we het hele oeuvre in kaart gebracht. Ja. En dan kom je echt bij componisten uit waar bijna niemand ooit van gehoord heeft. Behalve dat als je er echt veel verstand van hebt. Ja. Dus iedere dag doen we er nog een paar bij. Dus langzaam groeien we naar 600, 700, 800 componisten toe. Maar met 600 componisten hebben we, denken wij, 98% van het klassieke oeuvre nu in kaart gebracht.
En is er inmiddels ook iemand anders opgestaan die iets dergelijks gaat ontwikkelen?
Dat weet je niet. Kijk, de wereld is heel groot en overal in de wereld zou het kunnen gebeuren.
Ja,
het is, dus je weet niet wat er in de rest van de wereld gebeurt. Er zijn wel een aantal andere bedrijven in het verleden die ook geprobeerd hebben om een klassieke muziekstreamingdienst op te zetten. Met tot nu toe geen groot succes. Omdat ze ook het fundamentele probleem van die metadata niet hebben opgelost. En dat is gewoon een enorme klus. Daar hebben 10 mensen, dat ik net zei, een jaar aan gewerkt. Ja, daar moet je wel even de tijd en ook het budget voor hebben om dat te doen.
Precies, want dat is dan dus ook mijn volgende vraag. Hoe kom je aan je budget?
Nou, we hebben gelukkig een rijke Amerikaan gevonden die ontzettend van klassieke muziek houdt. Die ook echt bezorgd is over de toekomst van klassieke muziek. Die denkt dat wij de redder van klassieke muziek zouden kunnen zijn. Dat wij een betere toekomst voor klassieke muziek zouden kunnen creëren. Hij noemt ons zelfs de Robin Hood van de klassieke muziek. En daar stopt hij graag een deel van zijn geld in. Uiteraard hoopt hij dat geld ooit terug te zien, liefst met een mooi rendement. Maar hij weet ook dat hij een risico loopt, want ja, het is echt een start-up en dat kan lukken en dat kan mislukken.
En maakt hij ook reclame uit zijn naam voor dit project?
Absoluut niet. Zijn naam is ook geheim hier in deze. Dus hij zal ongetwijfeld naar zijn eigen klassieke muziekvrienden ons product onder de aandacht brengen. Maar hij is niet publiekelijk openbaar gemaakt als zodanig.
Oké. Inmiddels hebben jullie dus een app gemaakt die per 1 augustus live is gegaan. Hè? In Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
Ja, dat zeg je bijna helemaal juist. We hebben net een app ontwikkeld. Dat is eigenlijk nog zoals dat of in het vakje gewoon heet een beta-app. Dat is een eerste versie.
Ja.
De echte app gaat 6 september komt die in de App Store terecht.
Ja.
Dus we zijn nu nog wat verbeteringen aan het doorvoeren. En die klopt. We gaan in eerste instantie richten we ons op Amerika, Engeland en Nederland. Maar uiteindelijk willen we de wereld gaan veroveren met hiermee. Omdat het is een heel makkelijk uitrolbaar product. Als je een winkelketen bent, dan moet je allerlei filialen gaan vinden en personeel. Maar dat hebben wij allemaal niet nodig. Dus wij kunnen bij wijze van spreken met een paar drukken op de knop naar andere landen toe gaan. Maar we willen wel eerst leren, wie zijn nou echt onze klanten? Hoe bereik je die? Met welke middelen, met welke advertenties, met welke boodschappen? En als we dat geleerd hebben in deze 3 landen, dan willen we in 2019 aan de wereldwijde uitrol beginnen. We hebben wel alvast een kantoortje in New York geopend, omdat Amerika een ontzettend belangrijke markt voor ons is. Dus daar hebben we een aantal marketeers aangenomen. Dus ik zeg ook wel eens lachend, we zijn de kleinste multinational van Nederland, want we hebben al een kantoortje aan de andere kant van de oceaan.
En jullie hebben dus nu een soort van een proef-app. Hoeveel mensen maken daar nu al gebruik van?
Nou, de app is nu ongeveer 1000 keer gedownload. Zonder dat we 1 euro aan marketing hebben uitgegeven. Dus ik vind dat een hele bemoedigende score. En we zien ook, want de eerste 2 weken kunnen mensen hem altijd gratis gebruiken. Na 2 weken moeten mensen of mee stoppen of moeten ze het abonnement afnemen.
Hoeveel kost dat?
Dat kost 8 euro per maand. En we zien nu dat ongeveer de helft van de mensen dat ook daadwerkelijk doet. Dus je hebt natuurlijk altijd een paar mensen die gewoon bij voorbaat al weten dat ze het niet gaan doen. Denken, nou, 2 weken gratis, mooi meegenomen.
Ja.
Dus op zich met die conversie van dat toch bijna de helft van de mensen bereid is voor dit product te betalen. Dat vind ik een hele geruststellende gedachte. Dat ook echt blijkbaar een product is dat deze mensen voldoende hun pijnpunten adresseert.
Je hebt de app bij je, die staat in jouw telefoon.
Zeker.
Kunnen we er misschien even kort doorheen gaan? Dit is natuurlijk radio, dus we moeten het wel heel beeldend doen.
Ja, dat zal ik proberen te doen.
Ja.
Nou, laat ik een voorbeeld geven. Je kunt eigenlijk op 2 of op 3 manieren deze app gebruiken. Wat je kunt doen is dat je gewoon in het zoekveld gewoon een zoekopdracht geeft.
Dus Chopin. Bijvoorbeeld Chopin gaan we doen.
Nou, laten we eens even Chopin doen. Even kijken. Dan vindt hij Frédéric Chopin.
Ja,
dan
een fotootje.
Dan geeft hij een foto van Chopin. Dan geeft hij een overzicht van zijn meest bekende werken. Dan krijg je een overzicht van zijn recente album van Chopin.
Ja.
En je krijgt een biografie dat je wat meer over hem kunt lezen. Maar goed, dan kan ik me goed voorstellen dat het werk waar jij naar wil luisteren niet bij de meest bekende werken staat. Dan klik je op Show All. En dan krijg je een ellenlange lijst van alle werken van Chopin. Dat is bijna niet te behappen. Dus dan kun je dan zeggen, ik wil alleen alle orkestwerken zien. Dan krijg je alle orkestwerken van Chopin te zien. Of alle kamermuziekwerken of alle solo-instrumenten. Daar zitten natuurlijk zijn pianosonata's tussen.
Nee.
Die kun je vervolgens weer ranken. Dus stel je voor dat je zegt, ik wil alle orkestwerken van Chopin hebben. Kun je die ranken op populariteit.
Ja.
Of op alfabet. Of op opusnummer. Of op toonsoort.
Zo.
Nou, stel dat je ze dan doet op populariteit, dan zie je naar eerst pianoconcert nummer 1, dat ken je misschien.
Ja.
Dan ga je daarna naar pianoconcert 2, ken je ook. En denk je, hey, 3 Grande Polonaise, die ken je misschien niet. Klik je op Grande Polonaise, krijg je hier een overzicht te zien van alle opnames die er ooit gemaakt zijn van de Grande Polonaise van Chopin.
Ja.
Nou, dan zie je daar allerlei muzici tussen staan. En dan denk je, hey, achter Rubinstein, dat vind ik mooi. Klik je op de versie van Arthur Rubinstein en dan kun je naar dat werk luisteren. Dus je kunt... We hebben dus niet alleen alle werken van Chopin, maar we hebben ook van ieder werk alle opnames, zodat je die ook kunt vergelijken.
Ongelooflijk.
De verschillende interpretaties die verschillende muzikanten en dirigenten aan zo'n werk gegeven hebben.
Dus
bijvoorbeeld ter voorbereiding als je naar een concert gaat, maar ook bijvoorbeeld studenten op een conservatorium, die kunnen zo heel goed zien hoe verschillende interpretaties van dat werk klinken.
Ja, geweldig joh. Dat is echt een werk geweest. Dat is...
Dat klopt.
Indrukwekkend.
Ja.
En hoe heb je dat eigenlijk aangepakt? Want hoe kom je in godsnaam aan alle albums die er bestaan van een uitvoering van
nou
een werk?
Uiteindelijk moet je dus contracten afsluiten met alle platenmaatschappijen. En dat zijn er ongeveer 415 in de wereld. En daarvan hebben wij er nu 408 gecontracteerd. Die overige 7, die willen niet streamen. Niet met Spotify, niet met Apple Music, niet met ons. Nou, de geschiedenis zal vertellen of ze het gelijk aan hun zijde hebben of niet. Wij denken van niet. En die overige 408, daar hebben wij contracten mee afgesloten. Maar dat klinkt moeilijker dan het is. Want die platenmaatschappijen, die zijn ontzettend blij dat wij bestaan. Want zij zien dat Spotify heeft de popmuziek gered. Die heeft er weer voor gezorgd dat een sector die aan het krimpen was weer groeit. Dat er weer meer geld voor talentontwikkeling en genreontwikkeling bestaat in popmuziek en in rock en in dance en in hip-hop. En zij kijken met jaloezie vanuit klassieke muziek van, hey, waarom is dat bij ons niet gebeurd?
Mm-hmm.
Dus zij hopen dat wat Spotify heeft gedaan voor popmuziek, dat wij dat zullen doen voor klassieke muziek. Namelijk een krimpende sector, het omdraaien, turnaround, in een positief groeiende sector. Waardoor er meer geld ter beschikking komt om weer talent en genreontwikkeling te kunnen doen.
Ja. En met Spotify betaal je volgens mij per nummer, hè, als je dat streamt. Hoe werkt dat bij jullie dan?
Nou kijk, er is een betaling van de consument aan de streamingdienst. En er is een betaling van de streamingdienst aan de artiest. In beide gevallen betaal je, dus de consument betaalt een bedrag per maand. Bij Spotify betaal je €10 per maand, bij ons betaal je €8 per maand.
Ja.
Van die omzet gaat 2/3, dus zeg maar €5,50, gaat naar artiesten. En €2,50 is voor ons, daar betalen wij zeg maar, onze medewerkers en ons kantoor en et cetera van. Nou, maar €5,50 per maand keren wij uit aan de artiesten. Dat doet Spotify ook. Maar wat Spotify doet, die zeggen, nou, hey, die tellen aan het eind van het jaar, hey, Rihanna, jij bent 1 miljoen keer gestreamd. Het zal wel 1 miljard zijn, maar goed. Hey Bruno Mars, jij bent 2 miljard keer gestreamd. Dan krijgt Bruno Mars 2 keer zoveel als Rihanna. Dat klinkt best eerlijk, want de single van Rihanna duurt misschien 3 minuten. En die van Bruno Mars 3 minuten en 20 seconden. Maar de 9e symfonie van Beethoven, die duurt 1 uur en 20 minuten. En die krijgt dezelfde vergoeding per keer dat die gestreamd is, als Rihanna voor 3 minuten krijgt. Dus je ziet dat klassieke muziek niet alleen weinig gestreamd wordt, maar zelfs voor dat weinige dat het gestreamd wordt, krijgt ook een keer heel weinig zogenaamde royalties, rechten uitbetaald, omdat ze eigenlijk gestraft wordt voor het feit dat haar werken veel langer duren.
Ja, dat is wel erg. Omdat
Spotify betaalt niet uit de basis van hoe lang jij gestreamd bent, maar hoe vaak jij gestreamd bent. En wij zien nu al dat sommige klassieke muziekartiesten bij hun nieuwe albums zich gaan richten op kortere werken.
Oh ja?
En dan zie je dus dat een uitbetalingsformule van Spotify tot andere artistieke keuzes leidt.
Ja, precies. Ja.
Nou, als dat 1 jaar gebeurt, is dat niet zo'n ramp. Maar als straks Wagner 20 jaar lang genegeerd wordt omdat zijn werken te lang zijn, dan zie je ook dat de artistieke ontwikkeling van zo'n genre gewoon echt beïnvloed wordt. Dan gaan bij ons de haren van overeind staan. Dat is gewoon zo niet oké dat een uitbetalingsformule tot zo'n artistieke keuzes beïnvloedt. En daarom hebben wij een systematiek ontwikkeld waarbij we niet uitbetalen op basis van hoe vaak iets of iemand gestreamd is, maar hoe lang.
Ja.
Nou, dan moet je het allemaal bij gaan houden, dat is ingewikkeld. Spotify geen zin in. Maar wij zeggen, wij willen gewoon het juiste doen voor de artiesten en voor de klassieke muzieksector. En daar bouwen we dan wel een bedrijf omheen en niet omgekeerd. En daarom betalen wij uit op basis van hoe lang verschillende artiesten gestreamd worden, in plaats van hoe vaak.
Ja, precies. Jeetje. En goed, jullie gaan dus in 2019 wereldwijd. Wat is er nog voor nodig om dat te kunnen bereiken?
Nou ja, allereerst feedback van klanten hoe we dit product nog verder kunnen verbeteren.
Mm-hmm.
Wij vinden het nu een best wel fantastisch product. Wij weten dat er nog wat kleine dingetjes beter aan kunnen. Ja. Maar we zijn vooral benieuwd hoe nou gewoon klassieke muziekliefhebbers dit product gaan gebruiken. Wat ze er heel mooi aan vinden, wat ze er misschien ook nog niet zo perfect aan vinden. Dus een grappig feitje te vertellen. Je kunt als je onze app gebruikt en je schudt met je telefoon, dan kun je een berichtje naar ons sturen met dit en dit vind ik er niet goed aan. Dus
kijk,
stel je voor, je hebt een bepaald werk gezocht en je vindt niet de opname die jij zocht. Dus je hebt wel bijvoorbeeld het vijfde vioolconcert van Mozart gezocht. Daar zijn misschien wel 100 opnames van. Maar die ene die jij zoekt zit er om een of andere reden niet tussen. Dan schud je even met je telefoon. Dan komt er een schermpje in beeld en zegt dan geef je feedback. En dan krijgen wij te horen, deze en deze persoon vindt dat hij dit en dit niet kan vinden.
Mm-hmm.
En die feedback van zeg maar de eerste gebruikers, de early adopters, zoals marketeers dat vaak noemen. Daar zijn we naar op zoek om het product nog verder te kunnen verbeteren, zodat we bij de wereldwijde uitrol echt een fantastisch product hebben.
En die early adopters, zitten daar met name mensen tussen van boven de 50? Of zijn het ook mensen van 20 bijvoorbeeld?
Het eerlijke antwoord is dat we dat niet precies weten. Zeg maar, de nieuwe privacywetgeving mag je niet allerlei informatie zomaar aan je klanten vragen.
Mm-hmm.
Maar we merken wel, en er zitten wel 2 groepen. Er zitten gewoon een groep 50-plussers bij. Die toch gewoon met de tijd mee willen gaan. En die gewoon net eventjes vaak even over het drempeltje heen moeten komen. Als je ze het product laat zien, dat ze denken van jeetje, dit is fantastisch. En daarnaast is er een jongere groep mensen voor wie streaming gewoon de realiteit is.
Ja.
Die gewoon zeggen, ik stream alleen maar. En als ik klassieke muziek niet goed kan streamen, dan stream ik het wel niet. Maar dan is streaming is voor hun het startpunt.
Precies.
En dan maar geen klassieke muziek. Dus voor de jongere groep is het meer van die streamen en die proberen we aan de klassieke muziek te krijgen. Mm-hmm. De iets oudere groep die luistert al naar klassieke muziek, maar die moeten we aan het streaming zien te krijgen.
Ja. Gaan jullie bijvoorbeeld ook een reclame maken via het Concertgebouw?
Bijvoorbeeld, ja, wij proberen samenwerkingsverbanden aan te gaan met de grote klassieke muziekorganisaties in de wereld. Met concertzalen, met orkesten, maar ook met artiesten. In de meeste gevallen is dat ook met een gesloten portemonnee, omdat er een gezamenlijk belang is. Laat ik een voorbeeld geven. Het Concertgebouw bijvoorbeeld. Wij maken een afspeellijst, een playlist in onze dienst met de mooiste muziek die daar het komende jaar te horen is. Maar dan vinden we het ook leuk als het Concertgebouw dat op hun social media vermeldt, zodat hun achterban dat ook te horen krijgt. En bijvoorbeeld, dat soort dingen doen wij samen. Maar we doen ook bijvoorbeeld met artiesten werken wij ook samen. Ook wel met echt wel een aantal wereldbekende klassieke muziekartiesten. En wat we daarmee bijvoorbeeld mee doen, is dat we dan hun nieuwe album een extra zichtbare plek in onze app, in onze streamingdienst geven. Zodat hun app, hun nieuwe album extra zichtbaar is. En we maken ook misschien met hun een playlist over alle muziek die ze ooit nog een keer hopen te mogen spelen.
Ja.
En vervolgens gaan ook zij weer via social media onze dienst bij hun onder de aandacht brengen. En bijvoorbeeld wat wij ook kunnen doen, wij zijn de eerste plek ter wereld waar je bijvoorbeeld, als je Janine Jansen toetst, waar je alle klassieke muziekalbums van Janine Jansen één op één onder elkaar kunt vinden. Dat is voor de Janine Jansens van deze wereld best wel interessant. Want als zij bijvoorbeeld geboekt willen worden in een concertzaal in Chicago, dan wil je eigenlijk een plekje kunnen geven van kijk, hier kun je al mijn muziek beluisteren. En nu moeten ze dan 20 Spotify-linkjes doorsturen. Bij ons hoef je alleen maar één linkje door te sturen, waarin je dan van die betreffende artiest alle albums kunt vinden en ze gewoon een na de ander kunt beluisteren.
Fantastisch, hoe mooi.
Dus in zijn algemeenheid, wij benaderen veel klassieke muziekartiesten. Nou, niet iedereen doet mee, maar het overgrote deel van de artiesten die wij benaderen, die doet mee, omdat er ook gewoon een gezamenlijk belang is.
En stel je voor, ik luister inderdaad naar een album van Janine Jansen. Komt er dan ook een aanbeveling, zoals dat ook bij Spotify werkt?
Nou ja en nee. Kijk, wat wij niet willen doen, kijk, wat Spotify doet, is die gebruiken algoritmes. En die rekenen dus uit, mensen die naar dit luisteren, luisteren ook veel naar dit. Bijvoorbeeld, ik zit nu in een fase dat ik veel naar Handel luister. En dan zegt Spotify tegen mij, want ik gebruik het wel nog af en toe. Gewoon om te zien hoe het gaat en wat er beter aan kan. En dan zegt Spotify tegen mij, nou, Thomas, je zou ook naar Bach moeten luisteren. Dan denk ik, ja, weet je, dat weet ik zelf ook wel.
Ja, precies. Ja.
Als je mij nou zegt, hey Thomas, we zien dat jij veel naar Handel luistert. Misschien moet je een keer meer naar Rameau luisteren of naar Corelli. Ja, daar weet ik minder vanaf. Dat wordt voor mij interessant. Maar een algoritme, dus een formule zoals Spotify die gebruikt. Mensen die naar dit luisteren, luisteren ook naar dat. Dan kom je altijd weer bij de bekende muziek uit. Want alleen daar wordt veel naar geluisterd. En er zijn ongeveer 100.000 klassieke muziekwerken wereldwijd. Als je er veel verstand van hebt, dan krijg je er 10.000. Maar dan krijg je er dus ook 90.000 niet. En wij willen juist die klassieke muziekliefhebbers in contact brengen met die 90.000 die je niet kent.
Mm-hmm.
Dat kun je niet met een algoritme, met een formule doen. Dat kun je alleen met de hand doen. En daarom hebben wij een aantal mensen aangenomen die echt veel verstand van klassieke muziek hebben. Die iedere dag in die streaming service aanbevelingen doen naar verborgen pareltjes. Minder bekende klassieke muziek die absoluut de moeite van het luisteren waard is. Dat zijn bijvoorbeeld een voormalig dirigent, een voormalig pianiste en een voormalig sopraan. Dat staat onder leiding van Guy. En Guy werkt hiervoor bij de London Symphonic Orchestra. Dat is toch best een interessante plek.
Geweldig.
Maar hij voelde toch dat hij een beetje deel uit was van de oude wereld. En dat wij een deel zijn van de nieuwe wereld van klassieke muziek. En hij is van Londen naar Amsterdam verhuisd om dat bij ons te komen doen.
Nou, fantastisch. Echt geweldig. Ja, ik ga hem meteen downloaden. Want ik heb overigens wel een Android-systeem. Is die daar ook
dan moet je een klein. Dat duurt tot oktober.
Oh,
het probleem met Android in zijn algemeenheid is dat het... Kijk, iOS is alleen maar Apple.
Ja.
Terwijl Android zijn Google-telefoons, maar ook Samsung-telefoons en nog andere merken-telefoons. Dus dat is gewoon meer werk om dat allemaal voor al die verschillende telefoonmerken klaar te hebben. Dus daar hebben we gewoon een paar weken meer de tijd voor nodig. Dus in oktober is er ook een Android-app.
Oké, prima. Nou, hartstikke bedankt Thomas voor dit fantastische verhaal. Echt een fantastisch initiatief. En ik wens jullie heel veel succes. Meer informatie op www.primephonic.com.
Klopt helemaal.
En de app is dus nu nog te downloaden in de Apple Store, maar vanaf oktober ook in de Android telefoons. Dankjewel.